Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag zullen wij onder meer verder stilstaan bij de officiële samenvatting van de nieuwe post-synodale exhortatie Christus Vivit. Een brief van de paus aan de jongeren na de synode over de jongeren. We hadden de eerste twee hoofdstukken reeds kunnen samenvatten. Daar zullen we vandaag mee verder gaan. U hoort een samenvatting van het derde hoofdstuk. We geven ook een kort verslag van de apostolische reis van de paus binnen Italië, meer bepaald een bezoek aan de Romeinse parochie San Giulio in Monteverde. En we luisteren ook nog naar hem tijdens een meditatie over de parabel van de overspelige vrouw, het evangelie dat we konden horen op de vijfde zondag van de 40 dagen tijd. Alvorens we dat allemaal zullen kunnen horen, gaan we even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen dagen. Kijken we daarbij naar donderdag 4 april, dan heeft de paus Monseigneur Silvio José Baez Ortega, de hulpbisschop van Managua en Nicaragua, ontvangen. Eveneens kardinaal Sean Patrick O'Malley, aartsbisschop van Boston in de Verenigde Staten. De paus ontving ook kardinaal Giuseppe Petrocchi, aartsbisschop van L'Aquila in Italië. Eveneens de aartsbisschop Renzo Frattini, apostolische nuncius in Spanje en voor het prinsdom van Andorra. Frère Alois, de prior van de gemeenschap van Thésée. En een delegatie van katholieke en evangelische journalisten uit Duitsland. Op zaterdag 6 april ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. En ook kardinaal Angelo Becciu, prefect van de congregatie voor de zalig en heilig verklaringsprocessen. En u weet dat ondertussen, dat zijn momenten waarop de paus groen licht geeft, zeg maar, in bepaalde heilig verklaringsprocessen. Er kunnen bijvoorbeeld mirakels erkend worden. Er kan bijvoorbeeld besloten worden dat iemand heilig zal verklaard worden, zalig zal verklaard worden, eerbiedwaardige dienaar Gods, het martelaarschap kan herkend worden, of de heroïsche deugden. Dat wil zeggen dat de deugden die die persoon heeft beleefd op een heroïsche wijze heeft gedaan. Meestal gebeurt dat na een eerste fase die gebeurt in een mogelijke heiligverklaring, dat is namelijk het diocesane onderzoek, en dat wordt dan doorgestuurd naar Rome, naar deze congregatie waar kardinaal Becciu de prefect van is, en die gaan dan verder met dat onderzoek. We zetten het graag nog even voor u op een rij. Zo werd een mirakel erkend, dat werd bekomen op de voorspraak van de dienaar Gods Donizetti Taveres de Lima, een diocesaan priester, geboren op 3 januari 1882 te Cassia in Brazilië en overleden op 16 juni 1961 te Tamboa, eveneens in Brazilië. De paus heeft de heroïsche deugden erkend van de dienaar Gods Carlo Cavina, diocesaan priester en stichter van de congregatie van de zonen van Franciscus van Sales, geboren te Castel Bolognese in Italië op 29 augustus 1820 en overleden op 15 september 1880 te Lugo, eveneens in Italië. Hij herkende de heroïsche deugden van de dienaar gods Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, geboren als Domenico Petruccelli, geprofest priester van de Orde der Minderbroeders, Capucijnen, geboren te Sant'Elia a Pianisi in Italië en overleden op 14 december 1901 liever. De heroïsche deugden van de dienaar gods Damiano da Bozzano, geboren als Pio Gianotti, geprofest priester van de Orde der Minderbroeders Capucijnen, geboren te Bozzano in Italië op 5 november 1898 en overleden te Recife in Brazilië op 31 mei 1997. Hij erkende de heroïsche deugden van de dienaar gods Vittorino Nymphas Arnaud Pages, geboren als Agostino, geprofeste broeder van het Instituut van de Broeders van de Christelijke Scholen, geboren te Onzion in Frankrijk op 7 september 1885 en overleden te San Juan de Puerto Rico in Puerto Rico op 16 april 1966. Eveneens erkende hij de heroïsche deugden van de dienares gods Consolata Betrone, geboren als Pierina Lorenzina Giovanna, geprofeste zuster van de Capucijnse Clarisse, geboren te Saluzzo in Italië op 6 april 1903 en overleden te Moriondo in Italië op 18 juli 1946. Dan zijn er ook twee leken waarvan de heroïsche deugden werden erkend, namelijk de dienaar gods Nelson Santana, leek, geboren te Ibitinga in Brazilië op 31 juli 1955 en overleden te Araraquara in Brazilië op 24 december 1964. En dan helemaal laatste nog, dienares gods Gaetana Tolomeo, gekend als Nuzia, leek, geboren te Catanzaro in Italië op 10 april 1963 en er ook over 1936 liever en er overleden op 24 januari 1997. Zo bent u weer helemaal up-to-date in de zalig- en heiligverklaringsprocessen en als daar verdere vorderingen in zijn, dan hoort u het tijdens Radio Vaticaan. Diezelfde dag heeft de paus ook nog aartsbisschop Giacomo Morandi ontvangen, secretaris van de congregatie voor de geloofsleer. De heer Luis Felipe Mendonça Filho, ambassadeur van Brazilië bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. De leden van de stichting Missionscentrale der Franciscana. En de docenten en studenten van het San Carlo Instituut uit Milaan. Zoals daarnet beloofd gaan we ook luisteren naar paus Franciscus tijdens een meditatie die hij gegeven heeft op zondag 7 april, de vijfde zondag van de 40 dagen tijd, waar we het evangelie hebben gehoord over de ontmoeting tussen Jezus, de fariseeën en de overspelige vrouw. We gaan luisteren naar deze meditatie de paus op dat moment heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Op deze vijfde zondag in de vastentijd presenteert de liturgie de geschiedenis van de overspelige vrouw. Twee houdingen staan tegenover elkaar, die van de schriftgeleerden en fariseeën enerzijds en die van Jezus anderzijds. De eerste willen de vrouw veroordelen, want zij voelen zich de behoeders van de wet en de trouwe toepassing ervan. Jezus wil haar daarentegen redden, want hij verpersoonlijkt de barmhartigheid van God, die door te vergeven vrijkoopt en door verzoening nieuw maakt. Laat ons naar het gebeuren kijken. Terwijl Jezus onderricht in de tempel, brengen de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt is. Zij plaatsen haar in het midden en vragen aan Jezus of zij moet gestenigd worden, zoals de wet van Mozes voorschrijft. De evangelist preciseert dat zij hem die vraag stellen als een strikvraag, in de hoop hem ergens van te kunnen beschuldigen. Men kan veronderstellen dat dit hun doel was. Dat is de boosheid van die mensen. Het nee aan steniging zou een reden geweest zijn om Jezus te beschuldigen van ongehoorzaamheid aan de wet. Het ja daarentegen om hem aan te klagen bij de Romeinse overheid, die het vellen van een vonnis voor zich had behouden en geen executies door het volk toeliet. En Jezus moet antwoorden. De gesprekspartners van Jezus zijn opgesloten in de impasses van legalisme. Zij willen de Zoon van God opsluiten in hun perspectief van oordeel en veroordeling. Maar hij is niet in de wereld gekomen om te oordelen en te veroordelen, wel om te redden en mensen een nieuw leven te geven. En hoe reageert Jezus op deze strikvraag? Ten eerste zwijgt hij gedurende een ogenblik en buigt zich om met de vinger op de grond te schrijven. Alsof hij er wil aan herinneren dat God de enige wetgever en rechter is die de wet op steen geschreven had. Daarna zegt hij: laat diegene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen. Op die manier doet Jezus beroep op het geweten van die mannen. Zij voelden zich kampioenen van de gerechtigheid, maar hij roept hen op zich bewust te worden van hun eigen toestand als zondaars, zodat zij zich het recht niet kunnen toe-eigenen op leven of dood van een van hun gelijken. Het evangelie zegt dat op dat moment de ene na de ander vertrekt, te beginnen met de oudsten. Dat wil zeggen, die het meest expert zijn in hun eigen ellende. En zij onthouden zich ervan de vrouw te stenigen. Deze scène nodigt ook ieder van ons uit bewust te worden dat wij zondaars zijn. En uit onze handen de stenen te laten vallen van achterklap, veroordeling en roddel die we anderen soms willen aandoen. Wanneer wij kwaad spreken over anderen, werpen wij stenen. Dan zijn wij zoals zij. Op het einde blijven nog slechts Jezus over en de vrouw daar in het midden. De ellendige en de barmhartigheid, zegt de heilige Augustinus. Jezus is de enige zonder fout. De enige die een steen op haar had kunnen werpen. Maar hij doet het niet, omdat God niet de dood van de zondaar wil, maar dat hij zich bekeert en leeft. En Jezus laat de vrouw gaan met deze prachtige woorden: ga heen en zondig van nu af niet meer. En zo opent Jezus een nieuwe weg voor haar, door de barmhartigheid geschapen, een weg die haar engagement vraagt om niet meer te zondigen.
Davanti a lei una strada nuova creata dalla misericordia, una strada che richiede il suo impegno di non peccare più.
Het is een uitnodiging die voor ieder van ons geldt. Wanneer Jezus ons vergeeft, opent Hij altijd een nieuwe weg om vooruit te gaan. In deze vastentijd zijn wij geroepen ons als zondaar te erkennen en aan God vergeving te vragen. Door ons te verzoenen en vrede te geven, maakt vergeving op haar beurt een nieuw gebeuren mogelijk. Elke echte bekering beoogt een nieuwe toekomst, een nieuw leven, een mooi leven. Een leven dat vrij is van zonden, een edelmoedig leven. Laat ons niet bang zijn om aan Jezus vergeving te vragen, omdat Hij voor ons de deur opent naar dat nieuwe leven. Mogen de Maagd Maria ons helpen voor iedereen te getuigen van de barmhartige liefde van God die ons in Jezus vergeeft en die ons leven nieuw maakt door altijd nieuwe mogelijkheden te bieden. De woorden van Paus Franciscus in deze meditatie op het evangelie van de vijfde zondag van de 40 dagen tijd. En het is heel duidelijk wat de paus doet. Hij brengt zeer zeker de barmhartigheid van Jezus naar voren. Hij wil duidelijk maken dat we inderdaad niet mogen oordelen en veroordelen. Want dat zou betekenen dat we onmiddellijk ook, als het ware, als rechters een straf zouden uitspreken. Bijvoorbeeld door mensen uit te sluiten, niet langer open te staan voor hen, hen niet langer toe te laten in onze vriendenkring of in onze kennissenkring. Terwijl we juist geroepen zijn om in liefde en met liefde de waarheid te spreken, om Jezus bij de mensen te brengen en in de eerste plaats te erkennen van onszelf dat wij zondaars zijn die vergeving nodig hebben. En vanuit die vergeving die wij mogen ontvangen, kunnen wij anderen aansporen om datzelfde proces door te gaan. Jezus opent steeds een nieuwe weg, zegt de paus, en in het bijzonder in deze 40 dagen tijd. Opnieuw mogen wij, en het is niet de eerste keer dat paus Franciscus dit doet, de uitnodiging ontvangen, dierbare luisteraars van Radio Maria, om onze biecht te spreken in deze tijd. Zoek naar een biechtvader. Beken uw zonde tegenover God, zoek verzoening, vergeving en herstel in deze boetetijd, in deze tijd van herstel, om op te gaan naar Pasen. Diezelfde dag nog bezocht de paus dus de Romeinse parochie van San Giulio in Monteverde. Dat is een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino, in de regio Campanje, telt ongeveer een 900-tal inwoners, gelegen in het westelijk deel van het bisdom Rome. Dat is ook trouwens een gebied dat getroffen werd door de aardbevingen die we hebben gekend. En de paus heeft eerst enkele bewoners van een nabijgelegen verzorgingstehuis begroet, alvorens de parochie zelf te bezoeken. Bij zijn aankomst in de Romeinse parochie werd hij verwelkomd door onder meer kardinaal vicaris Angelo De Donatis, door de hulpbisschop voor de westerse regio van het bisdom Rome, dat is monsieur Paolo Selvadaghi, door de pastoor van de parochie, eerwaarde heer Dario Frattini, en door pater Rinaldo Guarisco. Hij is de generaal-overste van de reguliere kanuniken van de onbevlekte ontvangenis, aan wie de zorg voor de parochie is toevertrouwd. Voor de heilige mis ontmoette paus Franciscus de zieken en de bejaarden in een ruimte op het gelijkvloers, nadat hij zich naar de bovenverdieping begaf, in de pastorie, waar hij alle mensen begroette die hadden meegewerkt aan het project van de restauratie van de kerk. Want de kerk was dus getroffen door die aardbevingen. Er was een restauratie gebeurd en het was ook bij de gelegenheid van deze restauratie en de inwijding van de nieuwe kerk dat paus Franciscus naar Monteverde reisde om daar aanwezig te zijn. De paus had ook een ontmoeting met de pasgetrouwden van de parochie en zij die zich voorbereiden op het huwelijk en daarbij ook de voorbereidingslessen die de parochie voorziet volgen. Hij begroette ook de vrijwilligers en zij die hulp ontvangen door Caritas. Onder hen zijn er enkele daklozen die door de parochie worden geholpen tijdens een bepaalde noodsituatie. Onmiddellijk daarna in het oratorium ontmoette de paus de leden van de bouwdienst van het vicariaat van Rome, samen met de medewerkers van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de wederopbouw en de werkzaamheden en alle arbeiders die ook hebben meegewerkt. De paus die heeft verder nog met heel wat mensen een ontmoeting gehad, onder meer ook zij die recent nog het doopsel hebben ontvangen, zowel kinderen als catechumenen. Hij begroette de priesters van de communiteit en maakte ook opnieuw ruimte om de biecht te horen van 3 jongeren en van een moeder die deel uitmaakten van de parochie. Om 6:20 heeft hij de heilige mis gecelebreerd in de nieuwe parochiekerk, of in de vernieuwde parochiekerk moet ik zeggen, en heeft uiteindelijk pater Dario Frattini, dus de pastoor van de parochie, nog enkele woorden tot de Heilige Vader gesproken om hem te danken voor zijn bezoek, waarna de paus terugkeerde naar het Vaticaan. Een bezoek dus aan een van de parochies die gelegen zijn in het bisdom Rome en dus in het bijzonder omwille van de restauratie van de kerk aldaar. We gaan zo meteen verder met de vertaling van de officiële samenvatting van de apostolische exhortatie Christus vivit. We gaan vandaag kijken naar het 3e hoofdstuk. In de vorige aflevering keken we al naar het 1e, wat de titel draagt, wat zegt het woord van God over jongeren, waarbij de paus een opsomming gaf van de houdingen die God eigenlijk aanneemt tegenover de jeugd, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. In het 2e hoofdstuk spreekt hij over de jeugdjaren van Jezus en het feit dat Jezus ook gestorven is op een zeer jonge leeftijd en daardoor altijd jong blijft. En in het 3e hoofdstuk zegt de paus duidelijk aan de jongeren: jullie zijn het nu van God, niet enkel de toekomst. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan er eerst tussenuit met wat muziek en komen daarna bij u terug voor het 2e deel van het programma Radio Vaticaan.
Vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Let je niet op, dan schrijft je leven zomaar een opgelegd verhaal in een taal die niet de jouwe is. Krijgt alles dezelfde kleur onder druk van de sleur die niet te vertrouwen is. Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Zonder dat jij er geen hebt, loop je de polonaise mee en geen idee waar het heen gaat. De menigte gaat rustig voort, het gaat allemaal zoals het hoort. De trommel slaande maat.
Laat je nou niet vertellen wat mooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd gaan we nog een stukje verder met de vertaling van de samenvatting van de exhortatie Christus vivit, Christus leeft, de brief van Paus Franciscus aan de jeugd na de synode, bisschoppensynode over de jeugd. In het derde hoofdstuk spreekt de paus over jullie zijn het nu van God. We kunnen niet zomaar zeggen dat jonge mensen de toekomst zijn van onze wereld, schrijft de paus. Ze zijn het nu. Ook nu helpen zij dit te verrijken. Daarom is het nodig om naar hen te luisteren, zelfs wanneer er de neiging is om hen voorgekoude antwoorden te geven en kant-en-klare oplossingen te bieden, zonder toe te staan dat hun echte vragen naar boven komen en de uitdagingen aan te pakken waarmee zij naar voren komen. Vandaag kunnen wij volwassenen vaak in de verleiding vallen om alle problemen, het falen op te sommen van de jongeren van vandaag. Maar wat zou het resultaat zijn van zulke houding? Een grotere afstand, minder nabijheid, minder wederzijdse ondersteuning. Wie geroepen is om een vader te zijn, een pastoor, een herder, een jongerengids, zou de capaciteit moeten hebben om de paden te onderscheiden daar waar mensen enkel maar muren zien, om het potentieel te herkennen daar waar anderen enkel verlorenheid zien. Want zo is het dat God de Vader de dingen ziet. Hij weet hoe de zaden van de goedheid die in het hart van de jongeren is gezaaid, te koesteren en te voeden. Het hart van iedere jongere zou dus als heilige grond moeten worden beschouwd. De paus nodigt ons verder ook uit om niet te veralgemenen, omdat de wereld van de jongeren van vandaag zeer verscheiden is. Sprekend over wat jongeren wordt aangedaan, brengt de paus in herinnering de jongeren die leven in een context van oorlog, zij die worden uitgebuit, slachtoffers van ontvoering, georganiseerde misdaad, mensenhandel, slavernij, seksuele uitbuiting, verkrachting. En ook zij die moeten overleven door misdaden te plegen en gewelddaden te plegen. Vele jonge mensen, schrijft de paus, zijn gegrepen door ideologieën, worden gebruikt en misbruikt als kanonnenvoer of een slagkracht om anderen te vernietigen, angst aan te jagen of te bespotten. Nog erger, vele van hen eindigen als individualisten, die elkaar als vijanden beschouwen en geen vertrouwen hebben in elkaar. Ze worden een gemakkelijk doelwit voor de brutale en destructieve strategieën van politieke groepen of economische machten. Nog met veel meer zijn zij die lijden onder vormen van marginalisatie en sociale uitsluiting omwille van religieuze, etnische of economische redenen. Waarbij de paus verder spreekt over jongeren die zwanger worden, hij spreekt over de gruwel van abortus, de verspreiding van HIV, verschillende vormen van verslaving, drugs, gokken, porno, en de toestroom van straatkinderen zonder huis, gezin of economische middelen. Situaties, zo zegt de paus, die dubbel zo moeilijk zijn voor vrouwen. Mogen we als kerk nooit ophouden te huilen omwille van de tragedies van onze jongeren? Mogen we nooit gewoon worden hieraan? Het ergste wat we kunnen doen is die wereldse geest aanmeten wiens oplossing er simpelweg uit bestaat om jongeren te verdoven met allerhande boodschappen, met allerhande afleidingen, met banale doelen. De paus nodigt jongeren uit om te leren huilen voor hun medejongeren die het slechter hebben dan zij. Zometeen gaan we nog verder met deze vertaling, maar laten we eerst ruimte maken om samen met paus Franciscus het Angelus te bidden. Laten we dat in het bijzonder doen voor de jongeren voor wie deze exhortatie geschreven is en voor al diegenen die verantwoordelijkheid dragen om met jongeren op weg te gaan. Bidden we hiervoor op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, daarna komen wij bij u terug en gaan we nog een stuk verder met de vertaling van deze apostolische exhortatie.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in mundo et in sequentiaeum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
En de paus gaat verder in zijn exhortatie in het derde hoofdstuk als volgt. Het is waar dat mensen met macht soms wel hulp verlenen, maar vaak komt dat aan een hoge prijs. In vele arme landen wordt economische hulp verleend door rijkere landen of internationale organisaties, maar is deze hulp vaak verbonden met het aanvaarden van westerse visies op seksualiteit, huwelijk, het leven of sociale rechtvaardigheid. De ideologische kolonisatie is in het bijzonder vernietigend voor de jongeren. De paus waarschuwt in het hoofdstuk verder voor de cultuur van vandaag die jongeren een model van schoonheid voorhoudt en de lichamen van jonge mensen gebruikt in de reclame. Dit heeft eigenlijk weinig van doen met jongeren, zegt de paus. Het betekent enkel dat volwassenen de jongeren willen grijpen voor hun eigen belangen. De paus spreekt in dit hoofdstuk ook over seksualiteit en verwijst daarbij naar verlangens en kwetsures. Hij zegt dat seksualiteit vandaag een essentieel belang kent in het leven van jongeren en voor het proces in de groei van hun identiteit. Maar in een wereld die constant bezig is met seksualiteit, is het niet gemakkelijk om een gezonde relatie op te bouwen met je lichaam en een sereen, affectief leven op te bouwen. Omwille van dit en andere redenen heeft de seksuele moraal de neiging een bron te zijn van onbegrip en vervreemding van de kerk, in die zin dat de kerk wordt gezien als een plaats van oordeel en veroordeling, ondanks het feit dat er zeker jongeren zijn die deze zaken willen bespreken. Geconfronteerd met ontwikkelingen in wetenschap, biomedische technologieën en neurowetenschap, brengt de paus in herinnering hoe deze ons kunnen doen vergeten dat het leven een gave is en dat we schepsels zijn met beperkingen, vatbaar voor misbruik door hen die zoeken naar technologische macht. De exhortatie gaat vervolgens verder over het thema van de digitale wereld, die een nieuwe weg van communicatie heeft geopend en het ronddelen van onafhankelijke informatie heeft vergemakkelijkt. In vele landen is het internet en de sociale netwerken een vaste waarde geworden om jongeren te bereiken en te betrekken. Maar ze kunnen ook een plaats worden van eenzaamheid, manipulatie, uitbuiting en geweld. Tot de meer extremere zaken bijvoorbeeld die plaatsvinden op het dark web. Korte kanttekening, het dark web is een deel van het internet dat enkel toegankelijk is met bepaalde software, met een specifiek programma. En wat eigenlijk een beetje de speelruimte is geworden van allerhande criminelen. En waar dus zeer veel dingen gebeuren die het daglicht letterlijk niet mogen zien. Vandaar ook de naam dark web. Digitale media kan mensen blootstellen aan de risico's van verslaving, isolatie en het verlies van contact met de concrete realiteit. Nieuwe vormen van geweld verspreiden zich razendsnel door social media, bijvoorbeeld onder de vorm van cyberpesten. Het internet is ook een kanaal waar pornografie wordt verspreid en de uitbuiting van personen wordt gepromoot voor seksuele doeleinden of door middel van gokken, bijvoorbeeld. Het mag niet vergeten worden dat in de digitale wereld zeer grote economische belangen meespelen. En die mechanismen kunnen ruimte creëren voor de manipulatie van de gewetens en van het democratisch verkiezingsproces. Er zijn gesloten circuits die het mogelijk maken fake news en valse informatie te verspreiden, die vooroordelen en haat voeden. De reputatie van individuen wordt in gevaar gebracht door rechtszaken die eigenlijk online worden gevoerd en de kerk en haar herders ontsnappen niet aan dit fenomeen. In een document dat 300 jongeren uit de hele wereld voor de synode hebben opgesteld, wordt gezegd dat online relaties onmenselijk kunnen worden en dat de onderdompeling in de virtuele wereld een soort digitale migratie heeft bevorderd, waarbij de jongeren zich terugtrekken uit hun familie, hun culturele en religieuze waarden en toegang krijgen tot een wereld van eenzaamheid. De paus gaat verder met zijn thema's en benoemt migranten als een teken van belichaming van onze tijd. Hij herinnert aan de vele jongeren die betrokken zijn bij migratie. De kerk wil zich vooral bezighouden met mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld, politieke of religieuze vervolging, natuurrampen, waaronder die door klimaatverandering worden veroorzaakt, en extreme armoede. Zij zoeken een kans. Ze dromen van een betere toekomst. En andere migranten worden aangetrokken door de westerse cultuur, soms met onrealistische verwachtingen die hen blootstellen aan ernstige teleurstellingen. Gewetenloze mensenhandelaars, vaak gelinkt aan drugskartels of wapenkartels, maken misbruik van deze zwakte. De bijzondere kwetsbaarheid van migranten, in bijvoorbeeld niet begeleide minderjarigen, moeten zeker vermeld worden, zegt de paus. In sommige gastlanden veroorzaakt migratie angst en onrust, vaak met het oog op politieke doeleinden. Dit kan leiden tot een xenofobe mentaliteit, gezien mensen die dichtbij komen, daarmee worden geconfronteerd, een problematiek die ook resoluut moet worden aangepakt. Jonge migranten ondervinden vaak ook culturele en religieuze ontworteling. En de paus vraagt de jongeren om niet in de kaart te spelen van diegene die hen tegen andere jongeren wil opzetten die pas in hun land zijn aangekomen. De paus spreekt ook over kindermisbruik en maakt melding van de verplichting van de synode om strenge preventiemaatregelen te nemen en ook zijn eigen engagement en spreekt zijn dankbaarheid uit aan allen die de moed hadden om het kwaad dat ze hebben ervaren te melden. Hij herinnert eraan dat God zij dank degene die deze verschrikkelijke misdaden hebben gepleegd, niet de meerderheid van de priesters zijn die hun ambt met trouw en edelmoedigheid uitoefenen. Hij vraagt dan ook de jongeren die in de priester een gevaar zien, omdat hij verkeerde weg is ingeslagen, om de moed te hebben hem te herinneren aan zijn inzet voor God en zijn volk. Dus de paus die probeert hier over dat thema ook een beetje nuance te brengen. Maar, zegt hij, misbruik is niet de enige zonde in de kerk. Onze zonden worden duidelijk aan iedereen. Ze komen maar al te duidelijk naar voren in de regels van de kerk, in de regels waarmee wij worden geconfronteerd. Maar de kerk neemt geen enkele cosmetische ingreep. Ze is niet bang om de zonden van haar leden te onthullen. Laten we nooit vergeten dat we onze moeder niet in de steek moeten laten als ze gewond is, maar naast haar moeten staan, zodat ze al haar kracht en haar vermogen om steeds opnieuw te beginnen kan oproepen. Dit duistere moment, met de hulp van de jongeren, kan echt een kans zijn voor een hervorming van baanbrekende betekenis, die voor ons een nieuw Pinksteren kan openen, zegt de paus. Hij herinnert de jongeren eraan dat er een uitweg is uit alle donkere en pijnlijke situaties. Hij herinnert aan de blijde boodschap van de ochtend van de verrijzenis. Hij legt uit dat de digitale wereld ons inderdaad aan vele risico's kan blootstellen, maar dat er jonge mensen zijn die weten hoe ze creatief en briljant moeten zijn in het gebruik van deze media. Net zoals eerwaarde heer Carlo Acutis, die wist hoe hij de nieuwe communicatietechnologieën moest gebruiken om het evangelie over te brengen. En hij is niet in de val gelopen. Hij heeft duidelijk gezegd: iedereen wordt als origineel geboren, maar veel mensen sterven uiteindelijk als een fotocopie. Laat u dat niet overkomen, waarschuwt de paus nog. Laat je niet van hoop en vreugde beroven of je als slaaf van hun belangen verdoofd maken. Zoek het grote doel van heilig te worden. Aldus paus Franciscus. Denk er altijd aan dat het heel moeilijk is om de strijd aan te binden tegen de strikken en verleidingen van de duivel en het egoïsme van de wereld als we te geïsoleerd raken. We hebben dan ook onze gemeenschap nodig. En zo beëindigen we de samenvatting van het derde hoofdstuk van de apostolische exhortatie Christus Vivit. En zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.